Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Deze week hebben we het dan ook eindelijk over Adel Taarabt.
Een van de weinige echte The Streets Won't Forget voetballers.
Een man die je niet moet beoordelen op rendement, maar puur op schoonheid.
Een speler die van zijn trainer bij QPR een boete kreeg als hij op eigen helft de bal aanraakte.
En verantwoordelijk voor een van de meest opmerkelijke transformaties die wij ooit zagen.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
A beleza é você, menina.
Brilliant play by Taarabt. Is he going to go alone? Taarabt. The tricks have come out now. Oh, brilliant. Through the legs of Allen. Is there a finish? There is! Brilliant, Taarabt!
Who's my favorite kid?
Not Max. Yeah, I prefer.
Hallo Jasper.
Hallo Daan.
Hoe is ie?
Ja, goed.
Ja?
Ik kan deze aflevering weer beginnen met het feit dat ik weer een profvoetballer in het wild heb gezien.
Het wordt een beetje een apart item, hè? Jasper en de profvoetballer.
Ja, tot nu toe was het eigenlijk twee keer Anthony.
Ja, nou ja, het is toch een begin van een item.
Eén keer zak ik een duim op. Eén keer heb ik Maestro gepreveld. Daar bleef het wel bij.
Het iconische verhaal.
Ja. Nu was ik zo verbaasd bij deze aanblik dat ik... niks uit mijn mond kreeg. Alleen, die viel alleen open. Want ik zag afgelopen zaterdag... was volgens mij voor de Heineken Experience in Amsterdam... op een fatbike met een vrouw achterop... niemand minder dan Mo Iataren fietsen.
Nou, weet je.
Ik sloeg helemaal dicht.
Wilde je niet wat roepen? Wat schreeuwen?
Maestro schoot even in mijn hoofd. Maar ik dacht, ja, nee, dat... had ik op dit moment niet.
Hij is op dit moment geen maestro.
Hij is op dit moment geen maestro, maar het sluit wel goed aan bij het thema van de of bij het onderwerp van deze aflevering. Zit een beetje in dezelfde categorie. Eén ding wat ik erbij aan toe wil voegen is dat net als met de speler waar we het vandaag over gaan hebben, wordt er wel eens over Iataren gezegd dat hij niet fit is. Dat kan je ook wel zien, maar op tv vind ik het altijd lastig om in te schatten. Toch, het is allemaal relatief van. Vergelijken met andere spelers en op beeld toch, is het lastig om te zien.
Er zijn altijd spelers die wat dikker lijken en het eigenlijk helemaal niet zijn.
Die gewoon hun bouwen niet mee hebben. Ik kan op dit moment bevestigen dat hij de naam van de fiets waar hij op zat eer aan deed. Hij was niet fit.
Nee,
hij was niet fit. Fatbike, ja.
Ja, oké. Okay. Maar ik vind het toch
maar,
wel...
Maar ik was wel... Ja, ik ja. Was, het was wel even van wow, hier Taarabt.
Denk je dat hij ooit nog op een voetbalveld op profniveau te bewonderen gaat zijn?
Ik denk het niet.
Nee? Ik denk het ook niet hoor. Maar ik zat er laatst over na te denken. Want volgens mij is daar, we gaan niet speculeren, maar volgens mij is daar zoveel gebeurd.
Ja.
Ik vroeg me af, denk je dat dat verhaal ooit naar buiten gaat komen? In weet ik veel, misschien een soort van documentaire met Iataren of zo, of iets anders.
Ja, dat zou wel mooi zijn. Ik kan me voorstellen dat zijn verhaal wel... Er is natuurlijk veel onbegrip.
Ja, en heel veel onbekend ook.
En heel veel onbekend en daarom veel onbegrip. Dus het zou misschien goed zijn om dat verhaal rond te maken.
Ja.
Ah ja, maar het past wel ook in deze week.
Ja. Ja, want we gaan het hebben over Taarabt. Dat hebben jullie natuurlijk in de opening al gehoord. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik toch ook nog even één dingetje melden wat mij is opgevallen.
Fijn.
Ik heb hier natuurlijk in de zomer en vlak daarvoor de Hooligan Cumbia lijst geplukt. Mijn afspeellijst op Spotify met Hooligan Cumbia. Een hele specifieke muzieksoort. En nu zag ik dat Ajax rond is met Gaston Avila, de linksback, linkercentrale verdediger van Antwerp. En die heeft ook bij Boca gespeeld. En er circuleert een filmpje op internet dat hij na het winnen van een prijs op het veld zit met een hele snelle zwarte zonnebril op, omringd door lege pizzadozen en champagne. En dat La Cumbia de los Trapos, een van de lekkerste hooligan cumbia nummers, die schalt uit de speakers.
En je bent expert inmiddels. Ja. Jij herkende het meteen.
En die verslaggever, ja, die hoort het natuurlijk ook, want die is ook in het stadion en die loopt naar Avila toe. En ze hebben een praatje in het Spaans. En op een gegeven moment zegt hij iets van, ja, zing even een paar zinnen mee. En dan doet hij dat dus.
Hij pakt de microfoon.
Hij pakt de microfoon en hij zingt mee. En ja, dat plus achter zijn naam. Die komt nu binnen als een hele grote meneer voor mij. En ik kan gewoon niet wachten tot er ook in de arena hooligan cumbia uit de speakers schalt. Als dat gebeurt,
dan is de cirkel rond.
Dan is de cirkel
dan word je misschien
rond.
Toch weer fan van Ajax.
Ja.
maar we gaan heel snel naar Taraat. Want volgens mij maakten er veel luisteraars een klein sprongetje toen ze die naam in hun Spotify of podcastlijst op zagen poppen. Want het gonst al een tijdje. Het is ons veel aangeboden.
Ik denk eigenlijk vanaf dag 1 dat het al gonst.
Waar ik toch een beetje verbaasd over was eigenlijk.
De meest aangevraagde voetballer.
Ja, maar dit heeft nog een extra verhaaltje bij ons. Namelijk, het was mijn beurt om een speler uit te zoeken. En ik vind dat spel van een speler uitzoeken steeds leuker worden. Ik krijg er steeds meer plezier in om jou ook een beetje uit te dagen met het onderwerp. We hebben geen veto.
Nee.
Als jij kiest, dan moet ik het daarmee doen. En andersom.
Zijn er spelers afgevallen eigenlijk deze week? Of wist je gewoon dit woord dan?
Er gonzen gewoon een paar namen. Ja. En deze pakte ik net als bij Lingo uit die bak.
Hield de groene blauwe bal.
Het was een groene bal, ja. Groen. Het publiek riep erom en het was inderdaad de groene bal. Normaal kies ik dus ook vaak iets om jou ook een beetje te prikkelen. Je hebt vaak al een grote mening over een speler. En dan probeer
zeker
ik ook met het kiezen van een speler jou een beetje uit te dagen om misschien een mening bij te stellen of een nieuwe mening te vormen. Maar dat was nu niet. Hij kwam op het lijstje. Nou, het is niet dat hij zichzelf aanbood, wat ook wel eens het geval is, maar het werd ons echt opgedrongen.
Ja, zeg dat wel.
Dat komt omdat we namelijk 24 dagen op rij berichtjes op Instagram hebben gekregen. Elke dag hetzelfde berichtje. Soms om 4 uur 's nachts. Soms om 6 uur 's ochtends. Soms om 12 uur 's middags. Maar dus hij kwam elke dag.
Geen touw aan vast te knopen.
Geen touw aan vast te knopen. Behalve dat hij er kwam. 24 dagen lang. Geen dag overgeslagen. En het berichtje was elke keer dag zoveel. Dus dag nummer 1, dag nummer 2, dag nummer 3. Van het vragen naar de Taraat aflevering. Met een klein Marokkaans vlaggetje daarachter. Dat liep dus op tot dag 24 van het vragen naar de Taraat aflevering met een Marokkaans vlaggetje erbij. Daarna was er nog een soort afsluitend bericht van, nou, ik hoop dat ik nu wel genoeg mijn best heb gedaan.
Dat mijn punt duidelijk is.
Dat is zo. Het gekke is alleen dat we nu niet meer kunnen zien wie die berichtjes heeft gestuurd. Er staat nu alleen een Instagram gebruiker. Het lijkt er dus op alsof iemand een speciaal voor deze berichtjes een Instagram account heeft aangemaakt.
Ik denk eigenlijk dat het ook echt zo is.
Om ons elke dag een berichtje te sturen. En na 24 dagen dacht, nou, dit is wel goed. Ik geef er de brui aan en ik delete mijn Instagram profiel weer. We weten dus niet wie het was. Nee. Misschien was het de raad zelf wel.
maar wat ik moeilijk
maar
vond.
Ja, normaal zwichten we niet echt voor die druk. Want er wordt ons regelmatig, en dat vinden we ook heel leuk, spelers aangedragen. Van please, kunnen jullie het een keer daarover hebben. Meestal zijn we te eigenwijs en doen we gewoon lekker waar we zelf zin in hebben. Maar dit keer, wint de aanhouder.
Ja, nee, ik vind wel, je moet niet zomaar zwichten voor je luisteraar. Dat vind ik niet. Alleen, deze jonge man of jonge vrouw heeft wel echt lef en doorzettingsvermogen getoond. 24 dagen lang. Hij is er gewoon echt voor gegaan en dat moeten we belonen. En ja, wat ik... Het is ook echt de meest aangevraagde speler geweest. Ja. En dat vond ik ook nog wel een interessant haakje. Want ik vind, vind dat best wel verrassend. Want ja, je kan ook Ronaldinho aanvragen of Zidane of Bergkamp of nou, whatever, wie ook je favoriete speler is. Maar blijkbaar willen jullie het allerliefst een aflevering over Adel ter Raapt hebben. Hij past dan natuurlijk ook wel een beetje in het rijtje met Ben Arfa. Over hem hebben we wel een aflevering gemaakt. Ik zag vanochtend dat dat inmiddels de meest beluisterde aflevering ook is.
Wat grappig.
Ja, dus dat soort spelers zijn blijkbaar voor de luisteraar Studio Socrates spelers.
Ja. Ja, ik denk dat, dat het misschien is omdat hij zo mysterieus is.
Ja.
Kijk, je kan natuurlijk, er zijn veel spelers waar we fan van zijn en die geweldige acties hebben, maar dat, daar heb je mensen zich dan wel vaak in verdiept. Maar omdat hij...
Het is een beetje een social media voetballer.
Ja, precies. Die gekke ter Raapt heeft natuurlijk in de championship het vooral laten zien. Niet een competitie die volgens mij veel mensen wekelijks volgen.
Nee.
En opeens, een paar jaar later, doken er opeens allemaal filmpjes op van ongelooflijke acties in die rare stugge competitie. Waardoor ik denk van ja, veel luisteraars van ons, maar veel voetballiefhebbers misschien wel hem alleen van die lijstjes, van die filmpjes kennen. Ik ook. En zorg dat voor een soort prikkeling van ja, wie was dat eigenlijk? Wat voor mysterie? Ja. En het is zo ongelooflijk wat hij laat zien. Ja. Daar moet iets achter zitten.
Ja. Ja, en er zullen heel weinig luisteraars zijn die hem 90 minuten hebben zien spelen.
En zich echt heel verdiept hebben in dat levensverhaal van die Terraan.
Nee. Nou, dus gaan wij dat maar doen.
Vind je het een Studio Socrates voetballer?
Eigenlijk niet echt. Omdat het er te dik bovenop ligt. En ik vind een Studio Socrates voetballer vind ik net wat subtieler of zo. Dat je net iets meer moet zoeken naar wat hem dan zo speciaal maakt. Of dat er net één specifiek dingetje is wat je triggert en wat in je hoofd blijft hangen en wat er niet uitgaat. En dat je dan een keer denkt, oké, ik ga erin duiken. En bij ter Raapt ligt het er zo dik bovenop dat het een bijzondere speler is. Maar het is niet heel subtiel of heel gevoelvol of zo.
Laten we duidelijk zijn dat wij niet van tevoren een profiel van Socrates voetballers hebben geschetst.
Nee,
het is voor ons
niet.
Ook een beetje, het ontstaat een beetje, de Socrates voetballer. Nu met onze vrijdag afleveringen komt er een wat duidelijker profiel. Er komt gewoon een heel duidelijk elftal uitgerold. Maar ja, wij leren ook langzaam wat Socrates voetballers zijn. En er zijn natuurlijk is veel te zeggen over waarom ter Raapt een aflevering verdient. En ik vind ook dat hij dat verdient.
100%.
Maar het is inderdaad, de Socrates voetballer heeft vaak iets meer in kleine, elegante, subtiele momentjes dat hij een wedstrijd kan beslissen. Of kleine, geniale momentjes waar je beter voor moet zoeken. En ter Raapt is gewoon de bal ophalen voor de verdediging, het hele veld over. Weer terug, nog een keer een paar mensen een pannen geven en dan hem in de bovenhoek schieten.
Nou, dat dan niet. Dat laat ze niet.
Heel af en toe gebeurt het natuurlijk wel. Maar toch, ja, misschien daarom ook weer wel. Omdat het soort van, dat hij dat zo is, dat de kunst van het meer is meer. Dat, ja, misschien dat hij daardoor toch ook wel weer Socrates wordt.
Hij moet een aflevering hebben en die gaat er dus al komen.
Die is er.
En voordat we verder de diepte induiken, eerst weer even een korte introductie. Adel ter Raapt is een Marokkaanse middenvelder, opgegroeid in Frankrijk. Hij debuteerde in 2006 in het profvoetbal bij Lens. Daar speelde hij maar één wedstrijd in het eerste. En toen kocht Tottenham Hotspur hem al. Hij debuteerde daar onder leiding van Martin Jol. Vond ik een leuk feitje. Hij speelde van 2007 tot 2013 in Engeland. En hij droeg daar het shirt van Tottenham, Fulham en het vaakst die van Queen's Park Rangers. Vervolgens maakte hij nog een tussenstop in Italië bij AC Milan. Seedorf stond toen aan het roer. Voordat hij in 2015 bij Benfica tekende. En hier maakte de middenvelder toch wel een van de opmerkelijkste transformaties ooit gezien bij een voetballer door. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Na Benfica voetbalde hij nog even bij Genoa. Ging terug naar Benfica. En staat nu onder contract bij Al-Nassr. Hij is 34 jaar. 24 mei 1989 is hij geboren. Dicht bij jou.
Ja, we schelen 5 dagen. Ja. 29 mei 1989. Geschept ook een beetje een band.
Ja, kan ik me voorstellen, ja.
Ja, wat vooral opvalt toch als je dat lijstje zo opnoemt. Ja, dat rommelen in die championship, dat wisten we wel. Maar de stap naar Milan is heel raar. Want hij wordt natuurlijk wel vanwege zijn talent vaak genoemd bij topclubs. Er is even sprake van naar Real of Barca. Maar ja, hij laat het eigenlijk nooit zien. Maar de potentie blijft toch altijd een beetje aan hem kleven. Dus heel raar is het niet. Maar hij gaat toch met een soort ruzie weg bij Queen's Park Rangers. Dat duurt een paar uur. En dan opeens maakt hij die overstap van Championship meteen naar Milan.
Ja.
Dat is toch wel het meest opvallende misschien wel. Ik las een interview met Seedorf, die dan net aangesteld is als coach bij Milan, waarin hij een interview geeft dat hij zegt hoe blij hij is met Balotelli en Taraat. Ik heb Seedorf hoog zitten, maar het spreekt niet voor zijn mensenkennis dat hij zo blij is met deze twee enfant terribles, die het dus ook bij Milan niet hebben laten zien.
Nee, en Seedorf zelf ook niet als trainer. Dan.
En Seedorf zelf ook niet.
Wat was jouw eerste herinnering eigenlijk aan Taraat?
Ja, ik denk dat net, nou wat ik net al zei, het is de compilatiefilmpjes en dan met name The Streets Won't Forget.
Ja, en aan inflatie onderhevige term natuurlijk.
Ja, die regels moeten we weer even strak aantrekken.
Ja.
Want wat is een The Streets Won't Forget voetballer?
En bestaat hij eigenlijk wel?
Bestaat hij eigenlijk wel? Wat betekent het? Maar ik heb deze zin even ontleed. The streets won't forget. En volgens mij kunnen we twee criteria formuleren die in deze zin besloten liggen. Namelijk, ze zijn vergeten. Want dus, ja, the streets won't forget. Dat wil zeggen, anderen wel vergeten. Dus ze hebben furoren gemaakt. Ze zijn onder de aandacht gekomen. Maar ze zijn daarna weer van het toneel verdwenen. Dat is criterium 1, ja. Waar zo'n voetballer aan moet voldoen. Het tweede punt is dat de straten ze wel hebben onthouden. Dus met de straat bedoelen we natuurlijk de pleintjes waar veel technische, flamboyante voetballers vandaan komen. Hun techniek daar duidelijk de oorsprong heeft. Die straten zijn ze niet vergeten, dus die voetballers moeten dat hebben gehad.
Ja.
Dus ze zijn vergeten en ze moeten technisch, behendig, flamboyant het publiek hebben vermaakt en daarna weer van het podium verdwenen zijn.
Ja. Nou ja,
en dat zit in die zin besloten.
Ja. Nou ja, en ik zei net al van, het is een term die aan inflatie onderhevig is. Er zijn heel veel voetballers die in dit soort lijstjes voorkomen. En ook wel heel veel voetballers waarvan ik in ieder geval denk, ja, volgens mij horen die daar helemaal niet thuis. Dus ik heb even een tiental namen er even bij gepakt. Die op internet en op fora en overal circuleren als The Streets Won't Forget voetballers. En dan wil ik van jou horen of ze in dat lijstje passen, ja of nee.
Okay.
Gewoon kort antwoorden, als je even wilt toelichten, ga je gang. Maar in principe heb ik gewoon alleen een ja of een nee nodig. Michu.
Voldoet wel aan punt 1, denk ik, maar niet echt aan punt 2. Dus nee.
Dimitri Payet.
Nu bij Vasco da Gama. Ja, ja.
Morten Gamst Pedersen.
Oeh. Voldoet misschien wel aan de criteria, maar ik zou toch zeggen van niet.
Vind ik leuk. Yannick Bolasi.
Nee.
Nee?
Ik denk het niet. Nou, nee.
Oké. Okay. Strenge jury. Clint Dempsey.
100% niet.
Nee.
Ah, iedereen uit Amerika per definitie niet.
Alain Saint-Maximin.
Hij is nog niet vergeten, maar ik snap wel dat hij ertussen staat.
Alex. En dan heb ik het over die verdediger van Chelsea.
Ja.
Het was moeilijk zoeken naar verdedigers, ja. Maar deze stond er een aantal keer tussen.
Ja, ik snap het wel. Ja, mag. Ja? Mag.
Oké. Okay. JJ Okocha.
Ja.
Benjani Mwaruani.
Ja, geen idee.
Ga ik niet te ver.
Weet ik niet. Ja, blijkbaar.
Nee, volgens mij bij Portsmouth en begin Man City gespeeld.
Ja. Goeie naam. Nee, ik weet het. Ik heb dat niet voor me.
Graciano Pelle.
Oeh, nee, voldoet niet aan punt 2, vind ik.
Nee?
Is niet een pleintjesvoetballer.
Nee, maar wel misschien een speler die zou in één jaar heel veel indruk maken en dan van het toneel weer verdwijnt.
We kennen dat verhaal van Jonne natuurlijk, dat hij hem tegenkwam in een wit pak op het Leidseplein.
Dat was mijn...
Was dat jouw verhaal? Ja.
Met allebei de kanten een hele mooie vrouw.
Misschien daarom juist weer wel.
Ja, midden over het Leidseplein, toen hij voor AZ speelde.
Ja, goed.
Ik heb er nog twee.
Ja.
Gabriel Agbonlahor.
Oh, sowieso.
Ja?
Ja, vanwege die naam alleen al.
Oké, en de laatste, Andrei Arshavin.
Ja, mag er ook tussen.
Oké.
Ja.
Ja, nou ja, ik vind, het is heel erg Premier League georiënteerd.
Ja.
Merkte ik ook bij het voorbereiden van deze aflevering. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere competitie, andere spelers die misschien in het rijtje thuis horen.
Ja, we vergeten er sowieso een heleboel.
Heel veel, tuurlijk. Dat is altijd zo. Maar ik moest meteen denken aan Quincy Owusu Abeyi.
Is misschien wel de meest...
Ja, die heeft in ieder geval de meest The Streets Won't Forget-achtige wedstrijd gespeeld.
Ja, en jij bedoelt WK om het Jong Oranje. Ja.
Ja, Jong Oranje tegen Japan. Gaat dat zien als je dat nog nooit hebt gezien. Noah Lang, jouw mannetje?
Nee, want die klimt nu het wereldtoneel op. Die zijn we nog lang niet vergeten.
Ik moest zelf nog denken aan Sofiane Boufal.
Mooi.
Dat vind ik er echt eentje. Tafsan van NEC vind ik er misschien ook wel eentje.
Is die niet nog te jong om te kunnen zeggen?
Ja, maar misschien
is wel.
Maar
een geweldige dribbelaar.
Ik voel het bij hem wel. En altijd een beetje ondergewaardeerd.
Ja, ik dacht, ja, Tanane.
Ja.
Aissati. Is het een mooie voetballer?
Ja.
Lukoki.
Eenpanne. Ja, Eenpanne vind ik te weinig.
Vaneburg.
Ja.
De eerste echte straatvoetballer misschien wel.
Ja, en onze generatie is hem wel zeker een klein beetje vergeten. Ja. Nou, goed, er zijn gewoon heel veel.
Dat is jammer met zo'n term, net als de GOAT. Ja, dat je moet die regels strak. Er kan maar één GOAT zijn. En ja, je kan niet iedereen Streets Won't Forget noemen. Goed, we gaan door naar de Raapt. Ik dacht misschien beginnen met zijn handtekening. Ik heb heel wat compilatiefilmpjes zitten kijken. De eerste die ik keek was ook eentje die in de titel The Streets Won't Forget
had.
Ja, het is zeker in zo'n compilatiefilmpje is het ongelooflijk. Wat er het meest naar voren komt is één panna die veel geeft. De Raapt is stijf rechts. Dat komt ook wel naar voren. Maar hij komt vaak een beetje links op het veld uit. En dan rolt hij de bal met onderkant voet, met zijn rechtervoet, dus een beetje naar links, naar zijn linkerkant. Want die verdediger die schermt natuurlijk de binnenkant af. Dus
hij lokt die verdediger
daarmee een beetje naar buiten. En dan verschuift hij opeens zijn gewicht naar zijn rechterbeen, waardoor hij een beetje zo schuin komt te staan. En dan tikt hij met zijn rechtervoet de bal met de buitenkant voet tussen de benen van de verdediger door. Dan snijdt hij zo mooi voorlangs. En dan kan hij in één keer door. In dat Streets Won't Forget filmpje zie je deze beweging echt, zonder overdrijven, 20 keer.
Zeker. Minstens.
Dit is gewoon zijn trucje. En die heeft hij. Dit is gewoon wat Robben kan. Je weet dat hij het gaat doen, maar je bent hulpeloos. Want hij gaat er gewoon door je benen heen.
Ja, en dat is ook gewoon dat je weet dat hij dat kan. Ja. En dat het dan toch lukt, dat lijkt je ook te zien bij zijn tegenstanders. Want je ziet aan hun lichaamshouding dat ze heel erg voelen van... Kut, we zijn er ingetrapt. En weet je, iedereen krijgt wel eens een panna. Ook hele goede voetballers krijgen hem wel eens. Maar je kan ook een panna krijgen en voelen dat het een beetje geluk was. Of dat het een beetje per ongeluk misschien wel was. En dan is het echt wel minder erg om een panna te krijgen. Maar bij Ter Raapt voelt het anders, want... Ik heb echt het idee dat de tegenstanders zijn gewaarschuwd door elkaar. Misschien wel door de trainer. Van ja, let op die Ter Raapt. Je weet wat hij gaat doen. Nou, die stokken bij elkaar. En als je hem dan in het heetst van de strijd, als je hem dan alsnog krijgt, nou, dan ben je gewoon doodziek. En dat is soort van de echte waarde van een panna. Gewoon dat je weet dat je hem kan gaan krijgen. Dat je alles eraan doet om hem niet te krijgen, maar hem toch krijgt.
Ja,
en dat heeft Ter Raapt gewoon. En ze stoppen ook bijna met voetballen. Zo van ja... Godver, ik ben er echt weer ingetuind.
Je ziet even het moment van berusting. Koppie gaat omlaag.
Ja,
en schouders moedeloos naar beneden.
Ja, die lichaamstaal is zo mooi. En het zegt ook wel wat over de statuur van Ter Raapt als pannamannetje eigenlijk. Het is wel een echte.
Ja, en wat die panna staat denk ik ook symbool voor wat ik denk na het zien van al die filmpjes zijn grootste kwaliteit vind, is zijn vermogen om van zijn koers te verleggen.
Ja.
Hij heeft een, ja, natuurlijk met die looplijn die als hij dus een beetje naar de linker buitenkant gedreven wordt, is het de perfecte beweging om juist weer naar binnen te snijden. Als je met je linkervoet, zeg maar, die bal binnenkant linkervoet weer naar rechts moet zien te krijgen, dan neem je eigenlijk de buitenbocht. Dan gaat die bal, maakt een hele grote draaicirkel eigenlijk.
En meer dus tijd om te reageren.
Meer tijd om te reageren. En door met rechts zo strak eventjes snel naar rechts te wippen.
Er zit zo'n mooi hupje in.
Zo'n soort klein binnenbochtje.
Ja.
En het is zo mooi hoe je dat aan zijn lichaamshouding ziet. Want eigenlijk is dat trucje niet zo bijzonder, maar doordat hij zijn lichaam zo mooi soort schuin weet te houden, dat je eigenlijk de hele tijd niet weet welke kant hij op gaat. Hij legt zijn zwaartepunt zo mooi steeds van zijn ene been op zijn andere. Dat denk ik zijn grootste kwaliteit wil. Zijn grootste kwaliteit is. En hij komt dus ook wel eens aan de rechterkant uit. En dan doet hij dus ook niet met zijn binnenkant rechtervoet de buitenbocht nemen. Maar dan, wat hij dan vaak doet, is wel met rechts, maar dan rolt hij hem even onder zijn voet door, scherp naar links, waarin hij dus ook weer eigenlijk voorlangs of onderlangs snijdt. En dat verschuiven van dat lichaamsgewicht en die korte snijacties, dat is denk ik zijn grootste kwaliteit. Want ja, probeer maar eens zo'n filmpje te kijken en te bedenken waar die koers heen gaat.
Ja, en hij er zit zo'n, juist omdat het eigenlijk zo'n vinnige beweging is, zit er zo'n mooi hupje ook steeds bij. Dat maakt het esthetisch ook heel, heel mooi om naar te kijken. En wat ik heel erg zie bij hem is een beetje het uitdagende wat erin zit. En dat vind ik hem echt anders maken dan bijvoorbeeld Ben Arfa. Want ja, Ben Arfa te raapt helemaal in deze context, worden vaak met elkaar vergeleken. Ik denk dat Ben Arfa beter is.
Dat denk ik ook wel.
Beter is in het voetballen op een voetbalveld.
Ja, ja. Ja, ik denk in pure panna's en mensen dollen is Ter Raap misschien beter. Ja,
maar Ben Arfa is iets meer een veldvoetballer dan dat Ter Raap is. Maar Ter Raap speelt nog uitdagender. En dat is zijn kracht. Ja, en wat vaak met je kracht is dat het ook je valkuil wordt uiteindelijk. En dat is bij Ter Raap ook zo. Want het gaat helemaal niet meer over rendement of over een man uitspelen of over een man meer situatie creëren, assist, scoren. Daar gaat het helemaal niet over bij Ter Raap. Het gaat gewoon om eer en om aan de wereld te laten zien hoe goed hij kan voetballen. Eigenlijk zelfs wel een beetje om vernedering.
Ja, dat is ook mooi in die acties. Wat me daarin ook opvalt is dat er niks in het moment lijkt te ontstaan. Je hebt wel eens een beetje dat wondersloffen van Shaki gevoel, dat je een speler eigenlijk verbaasd ziet zijn wat de voeten opeens uitvoeren. Maar bij Ter Raap heb je het idee dat de 2 à 3 bewegingen die voorafgaan aan die panna, dat die al bewust zijn, worden gebruikt om die panna op te zetten. Dus die bal gaat even naar een verdediger toe. En dan haalt hij hem een beetje terug om hem te lokken. En dan gaat hij naar voren en dan tikt hij hem snel weer terug door die benen heen. Dus er zit zo'n soort, een hele rationele opbouw bewust aan vooraf. En ik denk dat het daarom ook uitdagend en gênant is dat het niet handig snel kunnen reageren is, maar heel goed opgezet en heel goed uitgevoerde truc waar je dan intrapt.
Ja, ja, en dat maakt het mooi en dus heel uitdagend. En hij voetbalt natuurlijk op een hele specifieke manier uitdagend. Maar ik zat een beetje te denken, wat zijn nou voetballers die dat ook hebben? Dat ze heel uitdagend op dat veld staan. En volgens mij hoef je namelijk helemaal niet per se een panna speler te zijn. Want ik vind bijvoorbeeld dat Frenkie de Jong het ook heel erg heeft. Die voetbalt zo helemaal rechtop en dan met die losse polsjes. En zo, die heeft ook zoiets van, ja, kom dan, pak me dan.
Ja.
Alleen die heeft het dan op een hele lieflijke manier eigenlijk. Idrissi vond ik het ook altijd hebben bij Feyenoord, omdat die zo
dat hupsje
zitten wachten van oké, kom dan. En dan als je komt, dan gaat hij wat anders verzinnen.
Ja.
Had jij nog
hij wacht dat je hapt.
Ja.
Dat is natuurlijk uitdagend. Kom maar naar me toe. Ik dacht Mahrez, die had hem zo mooi onder zijn lichaam. En dan ja, die doet het er misschien. Die probeert toch ook nog wel een beetje je weg te kappen en voor lul te zetten. Bukayo Saka, die is ook niet bang om te kijken wat er gaat gebeuren.
Ja, die straalt het in niet per se, vind ik, in zijn speelstijl of zo uit. Maar dat hij is volgens mij gewoon. Hij vindt het zo leuk om te voetballen dat dat ook bijna uitdagend is.
Dat hele vrolijke aan hem, dat is uitdagend. Dat je denkt van, oh ja, nou, het mislukt nu, maar ik ga het hierna nog 10 keer proberen.
En daarna weer, en daarna weer.
Ik geniet ervan. Ja.
Mooie kwaliteit, vind ik het.
Ja, het is een goede kwaliteit. Het kan een beetje cynisch zijn soms, omdat het wel om een soort persoonlijke eer gaat. Maar ja, sommigen verheven dat ook weer tot kunst. Ik dacht, voordat we misschien ook een beetje kanttekeningen zetten bij de carrière van Ter Raad, want die zijn er echt wel te zetten. Even naar zijn hoogtepunt. En dat is bij Adel heel makkelijk aan te wijzen wat dan dat hoogtepunt is. Het is namelijk het seizoen 2010-2011 voor QPR in de Championship. Dat is ook namelijk het eerste seizoen dat hij een echte contractspeler is bij een club met vertrouwen op het hoogste niveau. Of ene hoogste niveau. Hij speelt die ene wedstrijd voor Lens. Dus hij krijgt daar nooit de kans om een soort voet aan de grond te krijgen.
Hij wordt heel vroeg al weggehaald.
Hij wordt weggehaald door Tottenham. Naar achteraf, denk ik gezien, het verkeerde moment was naar de verkeerde club in de verkeerde competitie voor hem. Hij krijgt er ook nauwelijks een kans in 3 seizoenen. Speelt maar 16 keer. Dan volgt zijn eerste huurperiode naar QPR, waarin hij het goed doet, maar ja, nog steeds huurspeler is en je jezelf toch moet zien te bewijzen als buitenstaander in zo'n selectie. Helemaal volwaardig ben je dan nog niet. Je voelt weinig vertrouwen. Maar dan, in 2010, wordt die overstap definitief. Is hij voor het eerst echt een basisspeler met een vast contract, met een trainer die in hem gelooft, Neil Warnock. Die maakt hem ook aanvoerder. Die denkt, ik moet hem prikkelen. Ik geef hem alle ruimte. Sterker nog, hij geeft hem ook alle vrijheid om alleen aan te vallen. En verbiedt hem zelfs om mee te verdedigen. En
echt vet. Dat je tegen je beste speler zegt, jij mag niet verdedigen.
Sterker nog, elke keer als Ter Raad de bal aan de voet zou krijgen in zijn eigen helft, kreeg hij een boete van Warnock van £50. En zelfs zijn medespelers, als die hem zouden aanspelen op eigen helft, dus zouden zij ook £50
Ja, dus daar Raap staat helemaal krijgen. Vrij op eigen helft. Dan mag je hem gewoon alsnog niet aanspelen.
Ja, dat had 2 redenen. Ten eerste omdat de kwaliteit van Ter Raap zit in het aanvallen en het vermogen om een wedstrijd om te draaien en hem voor je te winnen. De andere reden was dat het spel van Ter Raap, dat hij dat spel niet aanpaste naar gelang de positie op het veld.
Nee.
Dus kreeg hij een bal aangespeeld net voor zijn eigen strafgebied, dan probeerde hij ook die panna te geven. Legde hij hetzelfde risico in zijn spel, wat tot veel tegendoelpunten leidde. Dus eigenlijk met 2 vliegen in 1 klap werden geslagen met die regel. En er is een heerlijk compilatiefilmpje waar ik tegenkwam, wat het gewoon heet The Reason Why You Can't. Hoe heet het nou precies? De reden waarom je hem niet mag aanspelen op eigen helft. We zullen de linkje in de show notes zetten. Een compilatie met acties van Ter Raad op eigen helft. En het wordt meteen duidelijk waarom Neil Warnock die regel in heeft gevoerd.
Ja, het is echt een ongekend filmpje. Jij appte mij uit enthousiasme gewoon in de voorbereiding alvast dit filmpje. En ja, de luisteraar weet inmiddels dat de Magic Moment van Dennis Bergkamp op YouTube is mijn lievelingsvoetbalfilmpje, maar het heeft er serieus wel een concurrent bij. Want ik heb echt schaterlachend naar dit filmpje zitten kijken. Het is precies wat je zegt. Maar dat is nogal goed om even te zeggen. Het begint met een quote van Darren Bent, die oude spits. Ze hebben samen gevoetbald, oud teamgenoot. En die vertelt dus dat verhaal. Oké, we mochten niet naar Ter Raap spelen op eigen helft. Als we dat wel deden, dan kregen we een boete. En dan zie je dat filmpje, de eerste actie. En dat is echt dat hij op de 16 de bal krijgt. En gewoon op een straatvoetbalachtige manier een panna probeert te geven. Nou, en ik kwam gewoon niet meer bij. En het blijft maar doorgaan met echt ontzettend risicovolle, rare, vreemde acties op eigen helft. En wat leuk is wel aan dit compilatiefilmpje is dat... Kijk, vaak zijn compilatiefilmpjes of schetsen of een heel positief beeld of een heel negatief beeld. Alles gaat goed of alles gaat fout. En dit is een compilatiefilmpje, daar zit het eigenlijk allebei in.
Ja, want dus, er lukken ook heel veel acties waarin je denkt, ja, dit...
Doe nou niet. En dan lukt het wel, en dan denk je,
ja,
shit.
Ja, dan bewijst hij het toch weer een beetje.
Dus ik dacht, misschien is dit wel best wel een realistisch beeld van wat er gebeurt als Taraab de bal op eigen helft krijgt.
Ja, het filmpje heet Why You're Not Allowed to Pass to Taraab. En de thumbnail daarvan is een foto van een verbaasde Taraab met heel grote letters Don't Pass to Him. misschien is het inderdaad het enige compilatiefilmpje met een realistisch, genuanceerd beeld van een speler. Maar dit is zijn absolute hoogtepunt. Hij scoort 19 keer in dat seizoen.
21 assists.
De rest van zijn carrière komt hij, ja, volgens mij de meeste, iets van 3-4 per seizoen. Ik zat te denken, is wat Neil Warnock hier deed, niet alleen voor Taraab, maar in het algemeen het recept voor spelers zoals Taraab?
Nou ja, het is in ieder
gewoon
geval...
Gewoon alle vertrouwen geven, hem niet opzadelen met verdedigend werk of discipline. Ga maar gewoon die wedstrijd voor me winnen.
Ja, nou ja, in die fase van zijn carrière misschien wel. En er zit ook heel veel duidelijkheid bij. Ik denk dat dat voor iemand als Taraab ook goed is. Van, het is niet, er zit geen grijs gebied. Je hebt gewoon die lijn in het midden van het veld. En daar kom je gewoon niet overheen. Maar later in zijn carrière, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar alvast een heel klein tipje van de sluier. Zie je dus dat het kan ook anders. Je kan hem ook op een andere manier tot grote hoogte laten stuwen. Dus er zijn meerdere manieren, denk ik. Alleen op dit moment in zijn carrière, dus hij is nog vrij jong, onvolwassen in zijn spel, ja, was dit misschien wel de enige manier.
Ja, wie weet als Iataren of zo ook aanvoerder was gemaakt en niet over de middenlijn mocht komen.
Ja, maar ja, die had natuurlijk Iataren persoonlijke problemen.
Ja,
dat maakt
precies,
het gewoon
maar
anders.
Dit soort spelers... Ja. Ben Arfa.
Ja, het is eigenlijk een heel raar experiment, wat in dit geval goed uitpakte.
Op een heel raar, bij een hele rare club, ja. In een hele rare competitie,
ja,
ook
dat
nog
is,
eens.
Dat is ook zo grappig, ja. Want als je Taraab in een competitie zou moeten plaatsen, dan zou je waarschijnlijk zeggen La Liga.
Ja.
Of misschien de Serie A, dat het allemaal ietsje trager gaat misschien. En waar je altijd wel een paar spelers hebt die iets exceptioneels kunnen en misschien wat minder in het verdedigen hoeft te doen. Maar de championship, daar past hij eigenlijk helemaal niet met dat kick-and-rush voetbal. Maar ja, dat is dus wel de competitie waar hij zijn enige goede seizoen heeft gespeeld. En het is ook wel mooi dat Sterling, Raheem Sterling zat in de jeugd bij QPR. Die werd in die tijd echt heel groot fan van Taraab. En natuurlijk is het heel spectaculair, maar als je het een beetje gaat ontleden, heeft hij ook best wel het totaalpakket. Want hij is technisch natuurlijk superieur. Hij is ook echt sterk, want je ziet heel vaak dat hij met zijn hand zo schuin erachter gewoon tegenstanders echt van zich weg kan houden. Hij heeft een hele goede versnelling ook met bal. Dus in twee passen is hij weg gewoon, is hij de verdediger kwijt. Ja, het lukt hem alleen gewoon nooit, behalve één seizoen dan, om het aan rendement te koppelen. En ik denk dat het misschien wel een van de beste spelers geweest is die ooit in de championship heeft gevoetbald. Ik zag een lijstje met, daar staat bijvoorbeeld ook wel Jamie Vardy bij, Gareth Bale. Maar dat was allemaal gewoon, ja, Gareth Bale was dan of heel jong. Vardy kwam natuurlijk heel laat tot wasdom. En Taraab heeft misschien nog wel meer talent dan die twee.
Ja, en we kennen hem ook vooral echt als championship
speler.
Ja, precies.
Ja. Hij komt trouwens best wel vaak nog van QPR naar andere clubs. Ja. Je noemde het al ergens, maar er is bijna elk jaar wel interesse van... Ja, dan is het weer Paris Saint-Germain dat genoemd wordt, dan weer Juventus. En ook Liverpool werd een aantal keer genoemd. En Darren Bent, in dezelfde podcast geloof ik, die wijt daar een keer over uit. Van ja, Taraab kon elke zomer naar de top van de Premier League. Maar hij wilde niet. En Darren Bent zegt over zichzelf, ik wilde juist altijd zo ver mogelijk uit Londen spelen, want dan had je gewoon niet zoveel te doen, weinig afleiding, kon ik me echt focussen op voetballen. Maar Taraab wil juist niet weg uit Londen. Dus op het moment dat hij een aanbieding van Liverpool krijgt, weigert hij ook. En dat heeft een speciale reden. En dat vertelt Darren Bent dus in die podcast. Hij vertelt dat die aanbieding komt en dat Taarabt tegen Bent het volgende zegt. Benty, every day I train, I finish Kings Road Shisha. Dus na elke training wilde hij gewoon naar één bepaalde shisha lounge om daar een beetje shisha te roken. Dan lekker naar huis toe. Volgende ochtend weer hetzelfde recept. Maar hij wilde niet weg uit Londen, niet naar Liverpool, want dan zou hij daar niet meer kunnen komen.
Ja, dat valt dus ook wel op dat het helemaal niet zo'n ontzettend enfant terrible is met allemaal verhalen van uitgaan en dat feestjes valt best mee, en vrouwen. Ja. Er zijn wel interviews die ik vond van Harry Redknapp, die hem bijvoorbeeld de allerslechtste profvoetballer ooit vond. Die kreeg een slaande ruzie, wat ook heel erg in de media werd uitgemeten.
Met Joey Barton klikken het ook niet, maar nee, dat die is werd natuurlijk het dus logisch.
Het seizoen na dit wonderseizoen, waarin die speler van het jaar wordt in de championship, promoveert met QPR en topscorer wordt. Als aanvoerder, het seizoen erop wordt Joey Barton gehaald. Die wordt aanvoerder en Taarabt denkt, ja, zoek het allemaal maar uit. Om nog één keer ook te illustreren hoe waanzinnige piek dit seizoen heeft, zal ik even het lijstje van aantal doelpunten per seizoen van Taarabt in zijn hele carrière opnoemen. Ik kan je vast verklappen, hij heeft 300 wedstrijden gespeeld, 43 doelpunten gemaakt. Het lijstje klinkt als volgt. 0, 0, 0, 0. 1, 7, 19, 2, 5, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0. Het wordt een soort binaire code op een gegeven moment. Maar dat komt echt niet meer boven de 1 of 2 doelpunten. En vaak helemaal 0 doelpunten per seizoen uit. En dan is er één keer daar 19.
Zijn de helft van al zijn doelpunten in zijn carrière bijna.
Hij heeft in één seizoen bijna de helft van al de doelpunten ooit gemaakt. Ja, het is, dat draagt nog een keer bij aan die rare status die hij daar bij dat gekke QPR heeft.
Ja, en dan komt er dus aan het einde van zijn carrière toch nog één comeback. Want hij gaat dus van Engeland naar Milaan. Seedorf, 14 wedstrijdjes, 5 doelpunten. Volgens mij zijn 1 na beste seizoen ooit. Of zijn 2 na beste seizoen. En dan gaat hij naar Benfica. En dat is, ik vind het altijd opzienbarend dat van die spelers die op veel plekken mislukken vanwege mentaliteit, dat er dan altijd weer ergens een technisch directeur is die denkt, nee, bij ons gaat het wel lukken. En bij Benfica was die technisch directeur was Rui Costa. Nou, natuurlijk zelf ook ooit. En misschien een klein beetje flegmatieke nummer 10. Technisch directeur. En die haalt Taarabt. Die sluit aan in een lange rij van bewonderaars. Want Sterling was fan, zei ik net al. Bij Tottenham was Modric was groot fan. En nu Rui Costa dus fan. En die legt uit in een interview dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan. Dat ze tientallen wedstrijden van hem bekeken hebben. Voor de buitenwereld lijkt het misschien een gok, maar dat was het niet. En dat blijkt ook wel uit het feit dat ze hem niet een prestatiecontract geven of een contract voor 1 jaar. Nee, ze geven hem een contract, 5 jaar. Gewoon een lange termijn visie. We hebben een plan met je, kom bij ons. Dan gaan we je, word je een van de beste middenvelders van de wereld misschien wel. En toch lijkt het in eerste instantie weer totaal te mislukken, want hij speelt in zijn eerste seizoen 7 wedstrijden en in de zomer geeft hij een groot interview bij Frans Voetbal en daar smeekt hij andere clubs om hem daar weg te halen. President boos, die zegt, gelukkig is ons netwerk zo goed, we krijgen hem wel weg, we hoeven hem hier ook niet te hebben. Dus dat huwelijk lijkt te stranden na 1 jaar. Hij gaat naar Genoa, wordt er anderhalf jaar uitgeleend, ook geen succes. Sturen hem op een gegeven moment terug naar Lissabon. Daar wordt hij gestald bij de reserves, want ze hebben het wel gezien. Dus daar moet hij in de tweede, moet hij zijn wedstrijdjes gaan voetballen. En dan is er één heel veelzeggend filmpje uit de reservecompetitie in Portugal. Benfica speelt, ik geloof dat het tegen Lissabon is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Er komt een corner. Taarabt schokt naar de cornervlag. Neemt een aanloopje van niks en trapt hem totaal ongeïnspireerd met zijn vreefwil die corner trappen. De bal komt bijna niet van de grond en stuitert tegen het zijnet van de goal aan. En je ziet al zijn medespelers heel moedeloos omdraaien, naar de grond kijken, naar hem kijken van Jezus, waarom staat deze man hier nog op het veld? Ja, als je het niet leuk vindt, ga dan weg, weet je wel. Maar dan gebeurt er dus toch nog iets magisch, want met nog anderhalf jaar contractduur wordt Bruno Lage, ik weet niet of je het zo uitspreekt, maar in ieder geval de trainer van Benfica B, wordt doorgezet naar het eerste. En de tacticus denkt, ja, ik ga het toch nog één keer proberen. Ik neem Taraps, neem ik mee. En ik ga hem niet op linksbuiten opstellen. Ik ga hem niet op nummer 10 opstellen. Ik ga hem als nummer 6 gebruiken. Dus net als Neil Warnock bij QPR, geeft hij hem heel veel vertrouwen, maar dan op een andere manier. Want eerst was het zo, je mag niet op eigen helft komen, je mag daar de bal niet aanraken. En nu is het eigenlijk zo, je moet daar de bal komen halen. Je moet daar juist staan en je moet daar juist je acties maken. En het wordt ja, een soort van Frenkie de Jonge-achtige rol inleveren bij Taraat en die gaat het verzinnen. En het werkt. En ja, hij verliest soms nog de bal. En ja, hij gaat soms op zoek op eigen 16, op de lijn van eigen 16 naar een panna. Maar het werkt, want hij speelt echt hele goede potten tegen Ajax in de Champions League, tegen PSV in de voorronde van de Champions League, tegen Barcelona in de Champions League. Hij heeft opeens een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is 10 kilo kwijt, nummer 6, nog nooit zo hard gewerkt, zegt hij zelf. Ja, wie had het ooit gedacht?
Echt een metamorfose. Ik weet dat ik dacht dat hij eigenlijk al lang in de vergetenheid was geraakt. Ja. En zijn voetbalschoenen aan de wil had gehangen. En opeens was daar dan ook een ander uiterlijk. Langer haar, veel dunner,
ja.
Ander type. Hey, is dat die Taraap van de Streets Won't Forget filmpjes? Ja, het was zo. En het is daarmee ook, denk ik, heel... Ja, wat ook pijnlijk is, want het doet... Het geeft ook te denken wat er gebeurd zou zijn als... En dat hou je natuurlijk altijd. Maar ik denk namelijk dat die move naar Tottenham misschien wel zijn grootste fout is geweest.
Helemaal in het begin van zijn carrière.
In het begin van zijn carrière. En dat, ja, dat klinkt misschien gek, maar ik heb het gevoel dat het zo anders had kunnen lopen. Natuurlijk heeft hij het er zelf ook wel naar gemaakt. En had hij dat kunnen omdraaien. Maar ik heb het idee dat als die eerste move misschien beter of op een beter moment was geweest, dat die vicieuze cirkel waar hij in is geraakt misschien wel de andere kant op had kunnen gaan. Hij werd geboren in Marokko, verhuisd op jonge leeftijd naar Zuid-Frankrijk. En wilde op een gegeven moment het liefst naar Spanje. Het was dichtst bij huis. De competitie lag hem beter. Maar hij werd gescout door een scout van Arsenal. En die had een goed verhaal. Hij zag zichzelf wel bij Arsenal spelen. Wenger had natuurlijk ervaring ook wel met dit soort jongens. Met een creatieve, aanvallende manier van voetballen.
Ja, jonge Franse gasten eigenlijk. Die heel veel talent vooral
hebben. Dus hij dacht, nou, die Premier League, dat is misschien niet mijn ding. Maar dat Arsenal, daar zie ik mezelf nog wel spelen. Zeker onder leiding van Wenger. Dus omdat het Arsenal was, ging hij er wel op in. Alleen... Toen het eenmaal zover was, was net een paar weken daarvoor die scout die hem gescout had, had de overstap gemaakt naar de grote concurrent Tottenham. Tottenham had natuurlijk al jarenlang met leden ogen aangezien hoe hun concurrent de sterren van de hemel speelde. Een seizoen lang ongeslagen waren en dachten dat moeten wij ook. Dat is natuurlijk een van de lessen die wij met al deze afleveringen hebben geleerd, is dat je nooit je identiteit van je club moet verloochenen en nooit. Helemaal niet moet gaan doen wat je concurrent doet. Focus je nou op jezelf. Maar Tottenham deed dat en dat lukte dus ook niet. Maar domweg die scout kopen en hem in zo'n ander systeem neerzetten, in een andere club met een andere cultuur. Het werkte niet. Maar ja, omdat het die scout was en ze een goede band hadden en wist die scout hem toch te overtuigen om naar Tottenham te gaan. En dan krijg je dus een soort draaimolen van huurperiodes. En dat is volgens
ook
mij
een van de
vaak
lelijkste
soort
dingen in Engeland, vind ik
heel
dat.
Heel lelijk. En ja, het is een soort moeras waar je in kan verzanden. Want het is, je moet, ja, je krijgt zo weinig vertrouwen. Je moet op een andere manier gaan voetballen. Je voelt je altijd buitenstaander. Hij wordt in zijn carrière in totaal 5 keer verhuurd. En dat is natuurlijk omdat het de speler was die was. Maar ook omdat hij, denk ik, op een gegeven moment in dat circuit zit van een huurspeler. Het is een huur man
geworden.
Je kan echt
dat stempel krijgen op een gegeven moment.
En dan is het heel moeilijk om die stap daar weer uit te maken. Dat lijkt dan eigenlijk weer te lukken bij QPR. Dan gaat hij naar de Premier League en dan, ja, dan krijgt hij weer... Ja, dan, misschien dat vertrouwen of dan dat hij toch denkt... Ja, zie je wel, ze willen me toch niet. Heeft dat ego een deuk gekregen van die huurperiodes. En dat doet zo... Geeft zo te denken wat er gebeurd was geweest als hij wel naar Arsenal was gegaan. En daar het vertrouwen had gekregen en in een goed draaiend team terecht was gekomen. Of dat hij wel naar Spanje was gegaan op het juiste moment. Of hij dan, net als hij nu bij Benfica laat zien, dat terugbetaalt.
Ja.
Want dat beeld wat aan hem kleeft als enfant terrible, als slechte prof... is denk ik veel genuanceerder. En komt dat ook omdat hij nooit echt misschien de kans heeft gekregen?
Ja, nou, een voetbalcarrière, dat hangt echt... Tenminste, de keuzes die je daarin maakt, nou, dat weten we inmiddels.
Ja.
Na zoveel aflevering, dat is zo, zo belangrijk.
En je bent natuurlijk ook overgeleverd aan de grillen van die voetballerij, maar toch, ja.
Maar ik heb ook zoiets bij Taraat van... Kijk, bij sommige spelers heb ik... Heel erg van, jij hebt er te weinig uitgehaald. Wat een lul ben je. Je had beter je best moeten doen. Of je had betere keuzes moeten maken. En bij Taraat heb ik zoiets van, ja, het zal wel of zo. Weet je wel? En dat bedoel ik niet negatief. Maar hij was gewoon een straatvoetballer die tegen wil en dank op het veld moest voetballen. Dat gevoel krijg ik heel erg bij hem. Van, hij was zo goed. Ga het maar op mijn veld doen. Terwijl hij hoort... op de straten. En dan vind ik dat ook wel best... dat die carrière een beetje doorkabbelde... met twee pieken eigenlijk. Dus ja, ik heb niet zo'n conclusie nodig of zo.
Nee.
Ik laat gewoon nog even... twee schitterende momenten eruit pikken.
Precies, we moeten hem niet op zijn rendement beoordelen. We moeten hem gewoon beoordelen op wat hij heeft laten zien.
Ja.
Dus laten we inderdaad daarover... Wat is jouw... al die acties,
er is
de mooiste?
Eentje en dat is vaak ook wel de opening van die filmpjes. Dan is het normaal veel leuker om iets anders te pakken. Maar ik vond dit zo typisch dat ik moest wel. Het is bij Tottenham, denk ik, dat hij speelt. En hij krijgt de bal... Ja, rolt een beetje naar hem toe. Hij neemt de bal onder zijn voet aan. Hij rolt hem eigenlijk naar voren toe. Verdediger sprint op hem af, omdat hij laat hem zo ver lopen dat de verdediger denkt, ik ga hem pakken. En dan haalt hij hem net terug en tikt hij hem met buitenkant voet, met rechts, zo door de benen van die verdediger. En hij doet dat op rode Mercurial Vapors. Genieten, heerlijke kiksen. En dit is echt straatvoetbal. Ja. Dat je dat balletje zal dat lopen in de hoop dat iemand instapt en dat je hem dan terug kan halen. Zijn benen staan open en je kan hem er doorheen leggen. En ja, het mooiste is misschien wel de reactie op het veld.
Ja, wat jij zei, de reactie van degene die wordt gepoord, die is natuurlijk heel lekker. Want die kopjes gaan omlaag en die armen gaan even slap naar beneden. Maar in dit filmpje zie je ook heel goed dat zijn medespelers ook reageren op die momenten. Die zien hem natuurlijk op de training wel vaker dit soort dingen doen. Maar zie je toch het ongeloof. Als hij het op het veld weet te doen. En die worden ook weer even toeschouwer van een pleintje. In dit filmpje zie je namelijk Gardner op de rug gefilmd. Je ziet die actie van Taraat gaan. En dan zie je het ongeloof bij Gardner. Hij slaat zijn armen voor zijn handen voor zijn gezicht. en buigt toch even voorover. Zijn, ja. Van jeetje, kijk nou. Hij doet het echt of zo. Die wordt ook even toeschouwer. Net als de verdediger die gepoord wordt. Net als het hele stadion. Die eventjes uit die wedstrijd omhoog wakker worden. En ik, dit is wel lekker. Mijn favoriete moment. Ja, het zou normaal bij alle andere spelers die we bespreken. Zo'n klein, subtiel, geniaal voetbewegingje zijn. Het onontdekte tussen de regels door. Briljante wat alleen de speler zelf of... Echte liefhebbers of zo kunnen waarderen.
Maar waar je een beetje je best voor moet doen. Om te zien
waar je in moet duiken. Ja. En er is wel één zo'n actie van hem. Namelijk een afgeslagen corner tegen Chelsea met QPR. Die bal wordt weggekopt. Gaat in een grote hoge boog. Ja, valt hij iets van 20, 25 meter van de goal recht voor het doel.
Rand 16, naar, ietsje verder terug.
Ja, valt hij neer en Ter Raap staat daar en legt de bal met één voetbeweging, nou niet dood, maar dat die bal stuitert niet meer en rolt een paar meter naar rechts, waar Sean Wright Phillips aankomt rennen. Het is allemaal gezien door Ter Raap. Legt hij met die voet, stapt hij zo mee naar beneden met die bal en die bal rolt heel mooi door. Sean Wright Phillips schiet hem in. Lage harde schuiver in de verre hoek. Maar het mooiste daarvan is dat Ter Raap er een paar stappen achter die bal aanzet. Dus hij geeft hem aan Sean Wright Phillips, maar hij wandelt er even achteraan van. Dat hij het wel eventjes nog zo echt wil geven aan hem.
Ja, maar en dat hij ook weet van deze bal is perfect. Jij gaat nu schieten. Ik heb het allemaal al gezien, dus ik hoef me ook niet meer vrij te lopen. Nee, ik hoef niet om te schakelen. Want...
Maar hij blijft niet stilstaan. Hij wil ook toch nog wel eventjes geven van ja, dit deed ik. Maar het is niet mijn favoriete moment. Het is een moment wat ik bij elke andere speler had gekozen. Maar ik moet de goal tegen Swansea kiezen.
Ja, meer is meer. Hè?
Meer is meer.
Bij Ter Raap.
Het gaat alle boeken te buiten. Het slaat helemaal nergens op. Hij krijgt die bal aan de linkerkant van het veld gewoon aangespeeld. Niks bijzonders. Hij heeft alle ruimte.
Geen druk.
Er komen wel twee verdedigers een beetje aangewandeld. En dan doet hij eerst een paas terug naar degene van wie hem kreeg. Met een soort halve draai achter zijn standbeen langs.
Ja.
Totaal onnodig. Stapt een beetje naar het midden toe. Krijgt de bal teruggespeeld. Dan geeft hij eigenlijk een identieke panna als die jij net omschreef. Dat kopje gaat ook omlaag. Ja, dat zijn dus al twee belachelijke acties na elkaar op een voetbalveld. Doet nog twee stappen. Beukt iemand een beetje met zijn schouder omver. En weet dan met de bal binnenkant voet wreef in de verre hoek in de kruising te schieten.
Jammer dat de keeper hem nog een beetje aanraakt.
Ja, dat is net jammer, maar... Ja, een van die momenten dat het wel lukt, geeft je wel te denken, er zit net te veel een factor geluk bij. En je hebt het gevoel dat er net te vaak deze actie aan vooraf is gegaan die niet zat. Maar toch, omdat het zo'n optelsom is van die momenten en die zit, dat is toch dan mijn favoriete actie van hem.
Ja, en dan is de hele simpele en korte conclusie, wat ik net al volgens mij even zei, dat het gewoon een straatvoetballer is die tegen wil en dank op het veld moest voetballen. Toch?
Ja.
Dat is gewoon wat het was.
En zo moeten we denk ik ook naar hem blijven kijken en daar gewoon van genieten.
Ik ben blij dat we een aflevering over hem gemaakt hebben.
Ik ook.
Luisteraar, kijk, normaal als wij een speler kiezen, dan gaan er meteen allemaal luikjes open. Ja. Want dan, die heb je zelf zien spelen. Daar heb je misschien een persoonlijke herinnering mee. Je hebt een clubverband, een internationaal niveau, een WK, een EK, Champions League. Er gaan allemaal luikjes open. En bij Ter Raap, het enige wat je eigenlijk kan doen is naar youtube.com gaan. En dan zie je de filmpjes eigenlijk die je 20 jaar geleden ongeveer ook al zag. 10 jaar geleden. Maar je hebt hem niet echt zien spelen 90 minuten lang. Je kent zijn verhaal niet echt. Dus het was een beetje zoeken. Maar dat was ook wel heel leuk eigenlijk voor een keer.
Ja, ergens achterkomen of iets nieuws leren, dat is juist ook wel het goede van zo'n aflevering.
Alright.
Eindelijk Ter Raap. Ja. Ik hoop dat we hem eer aan hebben gedaan, dat het wachten voor alle luisteraars waard was.
Ja, en ik wil wel nog even een laatste berichtje van die ene luisteraar die ons 24 keer gevraagd heeft om een aflevering over Ter Raap. Toch? Ja.
Maak jezelf kenbaar. En laat even weten of het, voldoening gaf, deze aflevering. Dat was het einde van Ter Raap. We gaan naar de fanshoppie.
Ja, vorige week gaven we een Cannavaro bootleg shirt weg. Via vriend van de show natuurlijk weer. De winnaar heeft bericht gehad. Dus die komt naar je toe als hij er niet al is. En we geven vandaag weer wat nieuws weg.
Ja,
komt uit jouw collectie, hè?
Komt uit mijn collectie. Het is elke keer toch moeilijk om er afstand van te doen. Ik heb een Napoli-vlag gekocht. Die is gemaakt naar aanleiding van het kampioenschap afgelopen seizoen. Maar wel een beetje in de stijl van de oude Maradona-Napoli-vlaggen.
Ja. Je herkent het eigenlijk als een oude vlag, maar het is met een nieuwe...
Ja, maar Osimhen en zo, iedereen staat erop.
Maradona.
Maradona. Ik heb hem een tijdje als een soort bedsprei gebruikt. Hij leuk. Lag op mijn deken aan ja. het voeteneind.
Sliep je er lekker onder?
Nou, ik heb er niet echt onder geslapen. Maar hij lag
dat gewoon... Dat was meer uiterlijk, dan, uiterlijk vertalen.
Ja, gewoon eventjes. Ja, ja. Gewoon. maar die kan van jou worden. Dat, je kan hem krijgen door ja. vriend van de show te worden. Dat kan al vanaf €2,50 per maand. Of ook een eenmalige donatie. Ja. En we verloten hem onder alle vrienden van de show die op dit moment...
Nee, die moet, dus, je moet wel even reageren onder de ja, post. Precies, dus ja, op ja. Vriend van de Show komt een post met aflevering 3 in de titel.
Maar ik bedoel meer te zeggen, je kan als je nu vriend van de show wordt en eronder reageert, zeker, dan maak je er kans op.
Ja. Ja, dus doe dat vooral. Volgende week krijgt de winnaar weer bericht. Dan zit deze woensdag aflevering erop. Maar wij zijn vrijdag gelukkig alweer te horen.
Ja,
maar en dan gaan we het over centrale verdedigers hebben.
Nee, rechtsbacks. Oh nee, sorry. Ja, centrale verdedigers. Rechtsbacks ja. was vorige week.
Ja, je zit even te slapen.
we nemen het allemaal kriskruis door elkaar op. Ja, centrale verdedigers.
Als je nu
ja.
eentje moet noemen. Gewoon, maakt niet uit, gewoon wie komt er meteen in je hoofd op?
Ja, maar dan ga ik het al verklappen.
Oh, dat is meteen je mannetje.
Ik,
nee,
ik
moet
weet
je
er
zeggen.
Al eentje wie, ik ga, ah, wie okay. ik ga noemen, ja.
Ja, ik moest meteen denken aan die ene paas van Vincent Kompany. Weet je die nog? Dat die bal opwipt en dan hem crosst naar de linksbuiten.
Nee, die weet ik niet meer.
Echt van de plek rechts centraal achterin. Want het is namelijk wat anders dan links centraal achterin. Die gaan we ook nog behandelen. Daar moest ik gelijk aan denken.
Leuk.
En Kompany wordt niet mijn mannetje. Dus ik dacht, dat kan ik wel even delen.
Die kan je vast. Nou, ja. dan weten we dat alvast. Maar reageer wel nog op onze post. Ja. Wie jouw mannetje wel is. Die maakt nog kans op een Studio Socrates voetbal Boeddha mok. Dan... Ik ga nadenken over wie ik nog meer ga nomineren vrijdag voor centrale verdediger. En dan spreek ik je dan. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram @studio_Socrates. Op vriendvandeshow.nl/studio_Socrates kun je ons steunen voor al €2,50 per maand. En maak je dus elke kans op een product uit onze eigen fanshop.
Ja, dus doe dat. Word lekker vriend van de show. We geven leuke dingen weg. En het is voor ons ook weer een steuntje in de rug. Je kan ook nog mailen. We hebben deze week een paar mails weer binnengekregen. Ja. Dat was leuk. Het zijn vaak wat langere berichten.
Altijd fijn om te
ja,
lezen.
Dus als je nou wat van je hart moet, als je ons wat te vertellen hebt, als je vindt dat we het heel goed of heel slecht doen, mail ons. Het heeft toch geef wat meer gewicht mee, hè, of zo, dan een Insta-DM.
Ja, maar het is niet dat je daarmee voorrang krijgt op verloting.
Nee, dat zeker niet.
En maar het wordt wel erg gewaardeerd.
Het wordt gewaardeerd en het kan naar studiosocratespodcast@gmail.com. En dan zijn wij er volgende week weer. Tot woensdag. En vrijdag, allebei. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.